In Jeremia hoofdstuk 5 waren wij gebleven, waar wij in de breedte oordeel over Juda en over Jeruzalem aangekondigd vinden. En waarin aangekondigd werd in vers 15... de komst van een volk van verre, welk spraak gij niet zult kennen, niet horen wat het spreken zal. Dit wil zeggen, want wij weten dat wij staan na die gebeurtenissen, dat aangekondigd wordt de komst van de Babylonische legers onder leiding van Nebukadnezar. En het zal tot gevolg hebben uiteindelijk de definitieve ondergang van de, laten we maar zeggen, Joodse staat, want daar komt het in de praktijk op neer. Althans, voor een periode van, ruw gezegd, voor een periode van 70 jaren. Dat is niet erg nauwkeurig, maar ik zeg het zo omdat in Jeremia zelf een periode van 70 jaren wordt aangekondigd. Dienaangaande, vandaar ook dat wij gewoonlijk spreken, ook onnauwkeurig, over de 70-jarige ballingschap van dat volk. Maar dat is wat te gebeuren staat en wat gerealiseerd wordt tijdens het leven en de bediening van deze profeet. Wij waren bij dit vers ongeveer, dus ik neem de draad op in vers 16. Zijn pijlkoker is als een open graf. Dat is uiteraard beeldentaalgebruik. Die pijlkoker, dat is een gat, er zit van alles in. Maar het wordt vergeleken met een open graf. In ieder geval, de dood heerst daarin of daaruit, of hoe je dat maar zeggen moet. Zij zijn altemaal helden, dat slaat op dat zeer oude sterke volk. Uit vers 15, dat wil zeggen, krijgshaftig en niet te wederstaan. En het zal uw oogst en uw brood opeten, dat uw zonen en uw dochteren zouden eten. Wat voor het volk bestemd was, komt dus bij de Babyloniërs terecht. Het zal uw schapen en uw runderen opeten. Het zal uw wijnstok en uw vijgenboom opeten. Uw vaste steden, op de welke gij vertrouwt, zal het arm maken door het zwaard. Kortom, alle rijkdom die men wellicht had, en daar over die rijkdom wordt later ook nog het een en ander gezegd, zou men kwijtraken. Uiteindelijk het hele land. Waarna staat in vers 18, nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heere, geen volending met u lieden maken. Dat is de een min of meer vaste uitdrukking die wij hiervoor al twee keer tegengekomen zijn in ditzelfde hoofdstuk. En in de vorige ook al. Het is een vaste uitdrukking die gebruikt wordt als dat oordeel over Juda wordt aangekondigd, op wat voor wijze dan ook. En dat staat tegenover het oordeel dat eerder, en dus ook niet bij deze profeet, maar bij anderen, een oordeel wordt dat werd aangekondigd over het huis Israëls, dat wil zeggen over het tienstammenrijk. En ik ga het nou niet opzoeken met u, maar als u Hosea 1 zou opslaan, dan vindt u daar oordelen aangekondigd over het tienstammenrijk. En dan staat er even tussendoor, maar over Juda zal ik mij ontfermen. Dat wil zeggen, de geschiedenis van het oude tienstammenrijk eindigde in, of met de val van Samaria. Maar de val van Jeruzalem zal niet het einde betekenen van Juda, want we weten ze zouden terugkeren uit de Babylonische ballingschap, omdat God nog het een en ander te regelen had natuurlijk. Al was maar omdat daar te gelegene tijd de Messias uit zou voortkomen. Maar sinds dat gebeurd is, is er wel degelijk een einde gekomen aan de Joodse staat, tot in, laten we zeggen, de vorige eeuw, toen opnieuw een Joodse staat werd opgericht. En wat ik erbij moet zeggen is feitelijk dat de situatie in de dagen van Jeremia dan ook inderdaad in hoge mate overeenkomt met de dagen waarin wij leven. En met de moderne Joodse staat, als je die term tenminste mag gebruiken. Ik ben daar altijd hoogst onzeker over. Omdat in zichzelf dat natuurlijk een racistische uitdrukking is. En racistisch mag niet meer, hè? Dat weet je, dat is verboden. Hè? Je mag kanarierassen kweken, parkietenrassen en hondenrassen. En, maar het is een onderscheid wat je onder mensen niet mag maken. Om redenen die mij ontgaan, eigenlijk. Maar toen maar weer. Maar Joods dus, hebben we het over, hè. De Joods, in elk geval, de moderne tegenwoordige staat Israël was bedoeld als een Joodse staat. En daarna vond men het toch weer niet zo'n goed plan achteraf. Maar ik noem het toch maar gewoon de Joodse staat. En wat de Bijbel erover zegt is dit, dat de Joodse staat alsnog verwoest zal worden in het laatste deel van de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst. Dat gaat ogenblikkelijk vooraf aan de komst van de Heer Jezus. Want die komt volgens Zacharia 14 op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, die nog niet heeft plaatsgehad. Met andere woorden, Jeremia kondigt in zijn dagen aan een oordeel over de Joodse staat, inclusief Jeruzalem, omdat het een ongelovig volk is. En in onze dagen bestaat er net zo'n Joodse staat, een ongelovig volk. En op die Joodse staat zijn de woorden van Jeremia vervolgens gewoon weer van toepassing. Volgens het beginsel dat als zich dezelfde situatie in de loop van de geschiedenis weer voordoet, dan worden dezelfde uitspraken daarover weer opnieuw van kracht. En wat betreft Jeruzalem is dat eigenlijk al een paar keer gebeurd. Dat waren even wat grote lijnen aan het begin van de avond. En daarna neem ik de draad weer op. De Heer zegt, zal geen voleinding met uw lieden maken. Er zal altijd een overblijfsel zijn of op een of andere wijze weer een soort herstel. En waarom dat is, daar hebben we het waarschijnlijk nog wel een keer over. Dus ik ga hier gewoon verder. In vers 19, waar staat, en het zal geschieden wanneer gij zult zeggen, waarom heeft de Heere onze God al deze dingen gedaan? Het is een bekende uitspraak, omdat die ook een rol speelt in het tegenwoordige Jodendom. Want daar wordt natuurlijk niet alleen door hen zelf, maar ook door Gooi, door Hilversum, zeg maar, wordt ook dezelfde vraag gesteld. Waarom is hen dit overkomen? Het antwoord staat hierbij. Ik bedoel, de Joden hebben daar een vast antwoord op. Dat hebben ze allemaal geleerd, hè. Dat is bij ons in evangelische kring ook zo. Dan krijgen we de bekende vragen en dan leren we gewoon vaste antwoorden voor, hè. Vraag het maar eens na aan Johan Bos. Die kent al die antwoorden op een rijtje. En de vragen worden nog steeds gesteld en de antwoorden die staan gewoon vast. Als je dat vraagt, moet je dat en dat zeggen, enzovoorts. En als je aan de Joden vraagt, waarom overkomt je dit alles, dan moeten ze zeggen, omdat we geen tempel hebben. De werkelijkheid is, en dat antwoord staat in de Bijbel, men zou zeggen, omdat de Heere onze God met ons niet is. En u ruikt aan de uitdrukking, omdat we geen tempel hebben, dat eigenlijk hetzelfde antwoord is, maar dat zeggen ze zeggen het niet zo luid en duidelijk. Dan zeggen ze, omdat we geen tempel hebben, waarin de Heer kan wonen in ons midden. Maar het Bijbelse antwoord is, omdat de Heer in ons midden niet is, daar kun je dus ook een vraag over stellen, waarom is de Heer dan niet in uw midden? En dan krijg je het antwoord dat hier staat, namelijk, en dat is het antwoord wat Jeremia ook moet geven, dat wordt hem hier opgedragen. Dan zult gij tot hen zeggen, gelijk als gij lieden mij hebt verlaten en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandse dienen in een land dat het hunne niet is, of dat het uwe niet is. Het antwoord is gewoon, ja, als men dan zo nodig die buitenlandse goden moet dienen, ga dan maar naar het buitenland. Als men de goden van Babel wil dienen, nou, dan hoor je in Babel thuis, ga daar dan maar naartoe. En dat is dus ook in de praktijk gebeurd, wordt hier aangekondigd. Dat wil zeggen, de Heere, Jehovah, wordt wel degelijk ook in de Bijbel geassocieerd met dit land. dat wij Kanaan noemen en anderen noemen het ten onrechte Palestina. Hij heet ook de God des lands. En het is een uitdrukking die in de Bijbel gebruikt wordt. En in het algemeen wordt geleerd in de Bijbel dat als je in dat land van de Heer wil wonen, dan moet je je houden aan zijn gebruiken, aan zijn inzettingen. Men zou de gewoonten des lands moeten kennen, dan wel de gewoonten des Heren. Dat was, ik weet niet of u zich dat herinnert, maar dat was het probleem van die lui die vanuit Assur geplaatst werden in het tienstammenrijk nadat de tienstammen waren weggevoerd. Het land moest toch bewoond worden. Toen kregen ze problemen met allerlei wild gedierte enzovoorts. En toen was er iemand zo wijs die zei, ja, dat komt omdat wij wonen in dit land en dus moeten we de God van dit land dienen, maar we weten niet hoe. En toen werd een of meerdere priesters, dat weet ik aan mijn hoofd zo gauw niet meer, die werden alsnog teruggehaald uit de Assyrische ballingschap om die lui daar te onderwijzen. En zo ontstond de zogenaamde secte der Samaritanen. En die bestaat tot vandaag. Interessante zaak overigens. Maar wij zullen het er verder niet over hebben. Het gaat om de beginsel. En als men dus die god van het land niet wil dienen, maar in tegendeel buitenlandse goden wel, dan zegt hij, ga dan maar naar het buitenland. En ik weet wel, Baal wordt algemeen geassocieerd met Tyrus en Sidon enzovoorts. Maar Bel is gewoon dezelfde als Baal. En Bel is een van de grote goden van Babel. Van Babel, van Babylon dus. Niet voor niks dat hier en daar zo'n koning Belsazar heet. Enzovoorts. En dus als je Baal wil dienen, ga je maar naar het belangrijkste land waar die Baal nog gediend wordt. En dat was in die dagen inmiddels gewoon Babel. En daar zouden ze dus naartoe gaan. Konden ze daar Baal dienen. Dus omdat gij mij hebt verlaten en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandse dienen in een land dat het uwe niet is. Verkondig dit in het huis van Jacob en laat het horen in Juda, zeggende, hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk, die ogen hebben, maar niet, maar zien niet, die oren hebben, maar horen niet. Het volk wordt hier beschreven als een dwaas en harteloos volk. Dwaas, dat begrijpt u, dat is dom. Harteloos zou je moeten lezen binnen het kader van de Bijbel zelf. Want binnen het kader van de Bijbel is het hart de zetel van het geloof. Of anders nog, met het hart gelooft men. En als het harteloos is, betekent het gewoon, men wil niet geloven. Men is niet bereid zich te onderwerpen aan het woord van God. Men is niet bereid om het woord des Heren in het hart te ontvangen. En daarom heet het zo, een dwaas en harteloos volk. Die ogen hebben, maar zien niet. In zichzelf is dat dwaas, hoor. Ogen hebben, maar niet zien. En die oren hebben, maar niettemin horen zij niet. In de eerste plaats, even kijken, ja. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Jesaja 6, vers 9. Dat is een heel belangrijk schriftgedeelte. Met uitspraken van deze strekking. Geef hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet en opdat ze zich niet bekeren enzovoorts. Het zijn woorden die hier min of meer herhaald worden. Jesaja leefde per slotverrekening veel eerder dan Jeremia. Dus je mag aannemen dat Jesaja wellicht, of dat Jeremia wellicht deze woorden van Jesaja gekend heeft. Niet dat het noodzakelijk is, maar het punt blijft dat diezelfde woorden over ogen om niet te zien en oren om niet te horen, dat diezelfde woorden in het Nieuwe Testament vele malen worden aangehaald. En er zal wel elke keer weer een verwijzing bij staan naar Jesaja 6, vers 9. En dat dat in het Nieuwe Testament herhaald wordt, is omdat het daar van toepassing geacht wordt te zijn. Ik zei niet, het wordt daar van toepassing gebracht op, Maar ik zei, het wordt geacht van toepassing te zijn op de dagen waarin wij leven. En nu word ik dus ingehaald. Want ik zei er straks al, die woorden van Jeremia zijn in hoge mate van toepassing ook in onze tegenwoordige tijd op dezelfde ongelovige Joodse staat. En het gebruik van deze termen lijkt mij dus voor de hand te liggen. Begrijp mij vooral niet verkeerd. Als het in Jesaja 6 staat, is het daar van toepassing in de eerste plaats op de dagen van Jesaja. Het zijn omstreden woorden omdat men ze niet begrijpt of niet begrijpen wil. En dat komt weer omdat men heel goed weet dat diezelfde woorden in onze dagen van toepassing zouden zijn. En men weet ook in het algemeen dat het Joodse volk verblind of verhard is. Want dat ze dwaas zijn en harteloos, dat wordt nooit geroepen. Hè? Nou ja, dus sommigen wel. Maar meestal komt dat inderdaad uit racistische hoek. Dus daar ga ik het verder niet over hebben. Maar men weet het. Men weet dat het Joodse volk verhard en verblind is, want het staat in de Bijbel. En daarna zegt men, ja, maar God heeft het zo gewild. Dus kunnen wij er ook niks aan doen. En daarom heeft het ook geen zin om hen het evangelie te prediken. Want de Heer wil helemaal niet dat ze tot geloof komen nu. Want er staat in Jesaja, maak het hart deze volks vet. Geef hun oren om niet te horen en ogen om niet te zien. Dus God wil het zo. En ja, het lijkt een aardige argumentatie, maar hij is niet hoger dan het gemiddelde niveau van het internet, denk ik dan altijd. Want in werkelijkheid, waar het over gaat, is simpelweg dit. Dat als je het woord van God predikt aan mensen die het sowieso niet willen horen en sowieso niet bereid zijn om ernaar te luisteren, dan heeft het de uitwerking van verharding en verblinding. We hebben altijd het voorbeeld van Farao uit Egypte, weet u nog, ter gelegenheid van de uittocht. Dat weet elke Calvinist trouwens. Farao wordt gezegd, laat mijn volk gaan. En Farao verhardde zijn hart. En nog een keer Farao verhardde zijn hart. De derde keer Farao verhardde zijn hart. Vierde keer Farao verhardde zijn hart. En daarna staat er, de Heere verhardde het hart van Farao. Bij de zesde keer of zevende keer of daar in de buurt ergens. En men gebruikt dat ter onderbouwing van de Calvinistische leer van uitverkiezing. Je hebt nog andere leren van uitverkiezing, behalve de Calvinistische variant. Daarom zeg ik het zo. Maar men beschouwt dat als argument voor leer van uitverkiezing. Maar wat in werkelijkheid geïllustreerd wordt, is dit. Dat als voor de zoveelste keer dezelfde boodschap gepredikt wordt, dan wordt het niet eens meer gehoord. Dan volgt de automatische reactie, ja, dat heb ik nou zo vaak gehoord en ik wilde het niet en nou wil ik het ook niet. Ik heb zelfs gekend, nou niet van heel dichtbij, maar ook niet van zo heel ver weg overigens, mensen die op hun sterfbed alsnog geconfronteerd werden met de Heer Jezus. Voor de zoveelste keer, en dat zo iemand dan zei, ik heb het mijn hele leven afgewezen, en nou blijf ik trouw aan mezelf en nou wijs ik het ook af. Kijk, dat is verharding. Zo van, ik had besloten om er niet naar te horen, en nou ben ik in moeilijkheden, nu ben ik in een positie om alsnog te luisteren, maar nu doe ik het niet, want ik heb het nooit gedaan, ik ga het nu ook niet doen. En men stelt er een soort eer in om trouw te blijven aan zichzelf. Toch? Maar men zou trouw blijven aan de Heer. Maar u weet nou hoe het werkt. Zo werkt het. En als Jesaja moet prediken, zegt Jesaja, Heer, maar ze zullen naar mij niet horen. Dan zegt de Heer tegen Jesaja, maar dat maakt niet uit. Er moet nog eenmaal een profeet des Heren in hun midden geweest zijn. Dat zullen ze zich in ieder geval later herinneren. En dat ze er niet door tot geloof komen. Het is net als dat Paulus zegt in met name de Korinthebrieven. Dat hij zegt, ja, jullie willen naar mij niet luisteren. Maar ja, ik moet dit nou eenmaal prediken. Het is mij opgedragen. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dus ik doe het. En dat men er niet naar hoort, Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid niet. En in dit geval, het is Jesaja's verantwoordelijkheid niet. En in nog dichterbij, het is Jeremia's verantwoordelijkheid niet. Maar de prediking heeft dus een negatieve uitwerking. Een verhardende uitwerking. En dat is waar het om gaat. En mocht u dan denken, dan moet je aan de Joden het evangelie niet prediken. Dan zeg ik, dat moet je ook niet doen. Je moet het prediken aan een Jood. En je hebt kans dat het iemand is die het nog nooit gehoord heeft. Dan werkt die verharding nog niet. Of die het nog maar één of twee keer heeft afgewezen. Dan heb je nog een kans. Maar het volk als zodanig, ja, dat heeft geen enkele zin. Maar ja, dat deden we toch al niet, geloof ik, toch? Of wel? Nou ja, er zijn er die zich richten op heel de wereld om die te bekeren. Dat moeten ze dan maar doen. Maar in de praktijk blijkt het toch niet te werken. In de praktijk wordt het evangelie gepredikt aan de individuele mens. En eventueel aan de individuele Jood. Dat is ook inderdaad in overeenstemming met de wil van God. Het is zelfs de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente om het evangelie te prediken aan de Joden. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. En dat ze niet tot bekering zouden kunnen komen, dat is onzin. Want wij weten uit de geschiedenis dat ze wel tot bekering komen. In minderheid. Ja, zo is het onder de meeste rassen op aarde. In minderheid. En bovendien is dat ook in de Bijbel tevoren aangekondigd. Maar het is een volk dat oog heeft, maar niet ziet en oren heeft, maar niet hoort. Ik heb me er persoonlijk ook dikwijls over verbaasd. Hoe men uit Joodse bron en Joodse mond uitspraken kan horen die zo dicht bij de waarheid zitten, die zo bijbels zijn in zichzelf, maar dat men dan toch niet komt tot de erkenning van Jezus van Nazareth als de Messias. Maar ja, dat is het eind van het Jodendom, zoals de rabbi zei. En dat wil men dus niet. Maar dat is wat hier beschreven wordt. Het was dus in de dagen van Jesaja zo, toen het tienstammenrijk nog bestond. Het is in de dagen van Jeremia zo, hier onder het tweestammenrijk. En het is in onze dagen nog steeds zo. En de Bijbel beschrijft dat ook zo. Ogen en maar ze zien niet, ze hebben oren, maar horen niet. Er wordt ook op een of andere wijze naar verwezen, naar in de volgende verse, dus ik ga gewoon met u verder. De Heer zegt, zult gij lieden mij niet vrezen, spreekt de Heer, zult gij voor mijn aangezicht niet beven? Dat wil zeggen, het ligt toch voor de hand dat je mij zou vrezen en voor mij zou beven. Vrezen en beven is ook in het Nederlands een vaste uitdrukking, hè? Net als blijdschap en vreugde enzovoort. En lofprijzen en bidding. Doe maar. Het is gewoon twee keer hetzelfde, of drie keer zelfs, bij gelegenheid. Zult gij mij niet vrezen? Zult gij niet voor mij beven? Voor wie? Voor degenen die der zee het zand, je kan ook strand lezen, of gewoon het vasteland, tot een paal gesteld heb. Dat is een aardige, ook in onze dagen. Want wat hier gezegd wordt, is dat de Heer zelf de zeeën belemmerd heeft, dat wil zeggen teruggedrongen heeft, zodanig dat er uit die zee vasteland oprijst. En dat is natuurlijk gewoon ontleend aan Genesis 1, waar er beschreven staat, hè, dat de zeeën werden teruggedrongen als het ware. Maar zo staat het, hè. En dat het droge land dus daaruit oprijst, tot in 2 Petrus 3 wordt... 2 Petrus 3? Ja, tot in 2 Petrus 3 wordt er over gesproken waar Petrus vaststelt, en hij was geen waterbouwkundige, maar hij zei, het is toch een beetje link hoor, die aarde. Die staat uit het water en in het water, en er hoeft niet dat te gebeuren of het hele zaakje zakt weer onder water. Het is toch een wonder dat het zo stabiel blijft. En tegenwoordig krijgen mensen de zenuwen als het zeewater een paar millimeter of centimeter stijgt. En eigenlijk hebben ze gelijk. Maar ik maak me daar nooit... Ja, in Nederland is het... Dan moet je hier maar niet gaan wonen, denk ik altijd. Maar in Nederland is dat natuurlijk een precaire situatie. Maar in het algemeen moet je toch vaststellen... dat gewoon zelf perk gesteld heeft aan de zeeën. Het is een wonder dat het in de loop van de eeuwen... zo stabiel blijft als het is. Nee, het heeft altijd gevarieerd, namelijk... Maar daarmee valt des te meer op hoe stabiel het eigenlijk dan toch nog is. Het rijst en het daalt. En dat is het dan, hè. Dat is het wat gedaan heeft. En dat met een eeuwige inzetting, dat wil zeggen een algemene inzetting... die overal geldt, over heel de wereld, om zo te zeggen... en die tot een jongste dag aan toe aan de orde is, uiteraard. Hè? God zou dat doen. God zorgt ervoor. Die zorgt dat die zeeën niet over hun grenzen heen gaan. En ofschoon haar golven zich bewegen, zo zullen zij toch niet vermogen. Ofschoon zij bruisen, zo zullen zij toch daarover niet gaan. Niet over het land. Nou ja, hier en daar een stukje, zodat je weer weet van het is toch een beetje penibel. Maar die les leren ze niet. Het is een algemene waarheid dat niet alleen God de schepper is van hemel en aarde, hetgeen algemeen betwijfeld wordt natuurlijk, maar de Bijbel zegt meer. De Bijbel zegt, God is degene die hemel en aarde in stand houdt. In Colossense bijvoorbeeld, in die prachtige zin van alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat betekent dat God alle dingen als geheel tezamen in stand houdt. Maar dat valt die mensen niet op. En ze zijn dus net zo blind als de mens van tegenwoordig. Ze zien het niet. Ze laten zich meeslepen door elke hype. Maar wat die wereld betreft... stabiel. God houdt het in stand. Maar men ziet het niet en men wil het niet zien. Omdat men God niet wil erkennen. En daarom heet het ook... Maar, vers 23... Maar dit volk heeft een afvallig... En wederspannig, het woord ongelovig wordt vermeden, hier. Er worden andere termen gebruikt. Eerst heten ze zonder hart, harteloos in vers 21. Dat betekent gewoon, ze hebben wel zo'n ding, maar het functioneert niet goed. En in vers 23 heeft een afvallig hart. Dat is een ander woord voor ontrouw, toch? En wederspannig hart. Niet alleen afvallig, maar ook wederspannig. Niet alleen wil men van God niet horen, men staat ook op tegen God. Zo op de manier van Psalm 2. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun touwen van ons werpen. En dat is wat hier van Juda gezegd wordt. Afvallig en wederspannig hart, zij zijn afgevallen en afgeweken, heen gegaan. Dat wil zeggen, van de Heer afgekeerd. En daar komt de uitdrukking bekering dan dus weer vandaan. Hè? Bekeert u tot de Heer. Maar men beweegt zich van de Heer af. En zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heer onze God vrezen. En dan komt u weer. Wie? Niet alleen die God die hemel en aarde gemaakt heeft en ook het droge land tegenover de zeeën en dat in stand houdt. Maar ook die Heer die, vers 24, die de regen geeft. Zowel de vroege regen als de spaderegen op zijn tijd. Dat is wat anders dan bij ons in Nederland waar het elk moment kan gaan regenen bij wijze van spreken. En wij niet eens een regenseizoen hebben. Bij ons is het volstrekt onbetrouwbaar. Maar van oudsher in Israël... had je de zogeheten vroege en spaderegen. Dat wil zeggen de vroege en late regen. U weet wel, speet in het Engels. Laat. Too speet, te laat. He? Spaderegen, ja. Want de Heer geeft je regen op zijn tijd. Nou ja, u zult zeggen, dat is bij ons in Nederland niet zo. Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, maar laat me zitten. Maar wij hebben in het oude... Wat staat erbij? Deuteronomium 11 staat erbij. Vanaf vers 11. Maar het land waarheen gij overtrekt... Ze moeten namelijk de Jordaan nog overtrekken. En vandaar die term. Het land waarheen gij overtrekt om dat te erven is een land van bergen en van dalen. Het drinkt water bij, dat wil zeggen door, de regen des hemels. Zij kwamen namelijk uit een land dat ook water dronk, maar dat was uit de afgrond. Dat was Egypte. Daar kwam het water niet van boven, want ook volgens de Bijbel in Egypte regent het niet. Never. En voor zover er water is, en dat moet er zijn als kan je er niet wonen, niet leven, kwam het water van de Nijl, hè, kwam van beneden. En nu zijn ze onderweg naar Kanaan en de Heer zegt, het is een land dat water drinkt door de regen des hemels. Komt van bovenaf. Komt het dan van God af? Ja. Namelijk, vers 12, een land dat de Heere uw God bezorgt. Ik zal het maar vertalen met verzorgd. En anders zeg je een land waar de Heer zorg over heeft, waar de Heer voor zorgt. De ogen des Heeren uw schats zijn gedurig op dat land. En ogen heeft van doen met, voor, met zienigheid of voorzienigheid. Dat wil zeggen, hij ziet erop toe dat alles naar behoren functioneert. En hij geeft dus op tijd al wat nodig is. Van het begin des jaars tot het einde des jaars. Dat wil zeggen, alle dagen. Maar de verwijzing is natuurlijk gewoon naar het seizoen. En dat heeft alles van doen met de bebouwing van het land, uiteraard. Hè? Want begin des jaars tot einde des jaars gaat over het begin van het seizoen tot het einde van het seizoen. En dan staat er, en het zal geschieden zo gij naastelijk zult horen naar mijn geboden, die ik u heden gebieden, om de Heer uw God lief te hebben en hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Zo zal ik de regen uw lands geven, te zijner tijd, vroege regen en spaderregen, opdat gij uw koren en uw most en uw olie inzamelt. Want de productie van het land wordt natuurlijk in hoge mate bepaald of beïnvloed door het weer. En aan de andere kant, de productie van het land zou worden bepaald door de mate waarin het volk zelf gehoorzaam is aan de Heer. Met andere woorden, de Heer zelf zorgt dus dat het land opbrengt. En voor dat doel geeft hij regen wanneer het er moet zijn. En ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten en gij zult eten en verzadigd worden enzovoort. Ik meen dat het ook staat in Deuteronomium 28, vers 10. Alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is. Zo van Israël is het volk des Heeren en de Heere is de God van Israël. En ze zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands. Op het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. En de Heer zal u open doen zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. Ze zouden rijk zijn als volk, gewoon omdat het land veel opbrengt. En dat is de oorzaak van rijkdom, van bezit sowieso, wat het land opbrengt, fundamenteel. En zo wordt een volk gezegend, zodanig dat men in de behoeften van het buitenland zou kunnen voorzien. En dat tot eer van God, uiteraard de God van Israël, enzovoorts. Nou goed, dat lijkt me dan wel genoeg. Dat wil zeggen, de Israëlieten worden geacht deze ervaring ook te hebben en deze Heer te kennen. Of ze die ervaring hadden, weet ik niet. Misschien af en toe eens een keer en bij gelegenheid. Maar het punt is dat de Heer zegt, ik doe toch die dingen. Ik heb deze wereld gemaakt. Ik zorg dat het land boven water blijft staan. Hetgeen dus, zoals gezegd, een tamelijk labiele situatie is. Maar de Heer zegt, daar zorg ik voor. En ik geef op tijd regen. Ik zorg dat het land voortbrengt. Dat jullie daar kunnen wonen met zoveel volk bovendien ook nog. En ze zegt, waarom doe je me niet? Waarom wil je niet naar me horen? En dan terug in Jeremia 5. De Heer die de regen geeft, vroeg een spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Want dat is dan ook nog zo, hè. Daar staan gezette tijden voor. Het is een verwijzing, denk ik, naar wat elders heet de gezette hoogtijden des Heren. Waarbij de feesten, om het populair te zeggen, die gevierd zouden worden ter ere van de Heer, rechtstreeks gekoppeld waren aan de landbouw, dat wil zeggen aan de seizoenen. En daarbij worden inderdaad weken geteld. Er waren sowieso twee feesten die een week duurden. Dat in de eerste plaats. En dan waren er nog feesten aan elkaar gekoppeld via zeven weken. Dat wil zeggen, het wekenfeest dat wij het Pinksterfeest noemen was zeven weken na Pasen. En op onze kalenders is dat trouwens nog zo. Maar ze hingen samen met de oogst en de eerste vruchten van de oogst enzovoorts. Dat is een heel gedoe om dat inderdaad in stand te houden. Er hoeft niet dat te gebeuren of je loopt uit de pas daarmee. En je moet het Pinksterfeest of het Wekenfeest vieren op het moment dat de oost al lang rijp was. Of op een tijdstip dat het nog in de verste verte niet rijp is. En om dat in stand te houden, moet er toch enige stabiliteit zitten in, nou ja, in het, laten we zeggen, in het klimaat. Want iedereen kent die term tegenwoordig, het klimaat. Het is stabiel. En de Heer houdt het zo. Ze geven geen reactie. Vers 25. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af. En uw zonden weren dat goede van uw lieden. En daar staat dus precies tegenovergestelde. Dat wil zeggen, er staat hetzelfde, maar nu van de andere kant bezien, als wat wij lazen net in Deuteronomium. Ze dienen de Heer niet, ze willen naar hem niet luisteren. En het resultaat is dat de Heer dus zijn zegeningen niet geeft. En het leidt tot wat ook in die hoofdstukken van, met name ook in Deuteronomium 28 beschreven wordt. Namelijk dat men uit het land verwijderd zou worden en alsnog in ballingschap zou gaan. Op grond van ongehoorzaamheid. Want daar spreken die laatste hoofdstukken van Deuteronomium over. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af. En uw zonden weren dat goede van uw lieden. Ik zal mijn nek weer een keer uitsteken. Ik denk dat als je in het algemeen de Heer niet wil dienen, dan heeft dat ook materiële gevolgen. En ik ben er stellig van overtuigd dat als een land, kan niet schelen welk land, in zijn geheel bereid is om de Heer te dienen, dat dat heel goed is voor de economie. Nou ja, voor de landbouw dan. Voor het klimaat. Ik zou niet weten waarom dat veranderd zou zijn. En dan zegt u, ja, maar dit staat alleen maar over Israël. Dan zeg ik, ja, maar Israël was altijd het grote voorbeeld voor alle volken. Daar diende het ook toe. Want God is niet een God alleen der Joden, maar ook van de heidenen. En toen de Heer Israël verkoos van tussen de volkeren, zei hij, dat kan ik doen, want alle volkeren zijn van mij. En het is maar één en dezelfde God. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen, zegt mijn Bijbel. Dus zo exclusief voor Israël is dat nou ook weer niet. Alleen via Israël wordt het gedemonstreerd. En eigenlijk tot in onze dagen aan toe natuurlijk. Maar het is een algemene waarheid. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af. En uw zonden weren dat goede van u. Dat wil zeggen, vanwege uw ongerechtigheden, vanwege uw zonden, zegt ik, kan ik u niet zegenen. Want onder mijn volk, vers 26, worden goddelozen gevonden. En ieder van hen loert, gelijk zich de vogelvangers schikken. Zij zetten een verderfelijke strik. Zij vangen namelijk niet vogeltjes of konijnen, zij vangen mensen. Zoals vogelvangers zich schikken, dat wil zeggen, die gaan ergens in het geniep, duiken ze ergens weg om een vogeltje te vangen. Ze moeten er naartoe sluipen en ze zijn bezig met netten en strikken in het geheim, dat is loeren. Zij zetten een verderfelijke strik, maar zij vangen mensen. Kortom, die lui, mijn volk, zij zijn er op uit om elkaar een loer te draaien. Leg me een andere keer uit. Het heeft iets met vogelshouden te maken, inderdaad, ja. Maar ze zijn erop uit om elkaar te vangen. Om te leven ten koste van elkaar. Want die strikken en netten, dat heeft van doen met hoe men dieren vangt en aan zich ondergeschikt maakt. Dus ze meestal opeet, want dat is de meest voor de hand liggende dat men ermee doet. Maar de heer zegt, dat doen ze als mensen onder elkaar. Ze zijn erop uit om elkaar op te eten als het ware. En te leven ten koste van elkaar. Wij hebben die gewoonte gesublimeerd, heet zoiets, op hoog niveau gebracht, zodanig dat we dat het niet meer opvalt. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik zal het wel eens gezegd hebben. Ik hoor op de radio altijd, 's avonds laat hoor ik altijd zo om 11 uur en om 12 uur trouwens, altijd van die berichten, van die reclame dingen op de radio, onderweg in de auto. En dat gaat voor het grootste gedeelte gaat dat over beleggingsfondsen en dat soort dingen meer. Over hoe je aan de beurs geld kunt verdienen. In werkelijkheid, het is niet anders dan loeren over hoe je iemand zult uitknijpen. Hoe je geld zult krijgen, zult verwerven ten koste van iemand anders. Want iemand anders betaalt het. Zo werken die dingen. Alleen het is zo'n onderdeel van onze cultuur en levenswijze geworden. Maar ja, daar verandert er niks aan. Men is erop uit om iemand anders een poot uit te draaien, zeggen wij in gewoon Nederlands. En dat is een verkeerde gezindheid. En het is in tegenstelling tot de instructies die nou eenmaal in het woord van God, in zijn inzettingen gegeven worden. De samenleving en ook de economie, maar de samenleving in onder Israël volgens de Mozaïsche wet is gericht op de naaste. Is gericht om elkander te helpen. En de Heer belooft op grond daarvan, als je dat doet zal ik je zegenen. Maar wij denken dat we onszelf zegenen moeten en dat kan niet anders dan ten koste van iemand anders. Want als de Heer het niet geeft, moeten we het iemand anders uit zijn zak kloppen. Of zoiets. Een hele vreemde kijk op de samenleving en op de economie als zodanig. Nou goed. Maar het is maar dat u dit herkent wat hier staat. Hè. Zij vangen mensen. Ze zijn erop uit om zich te verbeteren ten koste van anderen. Er staat gelijk een kou vol is van gevogelte. Wat is een kou? Gewoon een kooi, hè. Gewoon een kooi. Het is hetzelfde woord, men spreekt het wat anders uit, maar een kooi. Gelijk een kooi vol is van gevogelte, alzo zijn hun huizen vol van bedrog. U weet wel, een kooi vol met parkieten. En dat gaat toch te keer en dat vliegt door elkaar, dat maakt een hoop herrie enzovoorts. Maar zo zijn de huizen van Juda hier vol van bedrog. Ze gaan tekeer, ze hebben het toch druk. Ze zijn met een heleboel dingen bezig. En allemaal uiteraard bedrog. Op zichzelf gericht enzovoorts. En daarom zijn zij groot en rijk geworden. Dat daarom, als ik het moest vertalen, vertaalde ik met daardoor. Het is een redengevend voegwoord. Dus wat daardoor zijn zij groot en rijk geworden. Maar ten koste van anderen. Zij zijn vet. Zij zijn glad. Zelfs de daden der bozen gaan zij te boven. Zij zijn vet, zijn zij glad. In werkelijkheid, beide termen, vet en glad, hebben het idee in zich van niet maar het is glibberig, maar het glanst. Alsof iets vet is, namelijk met vet ingesmeerd. En glad geeft dezelfde betekenis. Glad is trouwens verwant aan, ook in het Nederlands, verwant aan ons woord glans. Ze zijn verder, maar ze glimmen, maar ze zijn glibberig. En daar zit dan meteen het begrip onbetrouwbaar ook in verweven. Ze zijn vet, ze zijn glad. Zelfs de daden der bozen gaan zij te boven. Onder bozen moet waarschijnlijk verstaan worden In het algemeen de heidenen, die in de ogen van Israël altijd bozen zijn trouwens, tot in onze dagen. Maar ze gaan die daden van die heidenen zelfs nog te boven. De rechtszaak richten zij niet, dat wil zeggen, zij moeten recht spreken, maar ze spreken geen recht. En zelfs de rechtszaak der wezen, nochtans zijn zij voorspoedig. Ook oordelen zij het recht der nooddruftigen niet. Dat wil zeggen, van de enige rechtspraak komt niks terecht. Vooral niet als het zou moeten, als er recht zou gesproken moeten worden in verband met de rechten van de mensen die tekortkomen, om zo te zeggen. En dat is een zaak die onder de Mosaïsche wet wel degelijk geregeld is. En ik zei al, de Mosaïsche samenleving is gericht op de naast, is gericht op hulp aan degenen die hulp nodig hebben. De Heer eist dat van zijn volk dat ze dat doen. En op grond daarvan belooft hij dan weer hen te zullen zegenen enzovoort. Maar hier staat dat als je arm of nooddruftig bent of niemand hebt die voor je zorgt en je wordt dus een wees genoemd, hoef je op enige vorm van recht niet te rekenen. En aanspraak maken op Mosaïsche wet en inzettingen van hoef je niet op te rekenen. Dit is in het algemeen de makke van de rechtspraak sowieso. Ik bedoel niks lelijks te zeggen, ik bedoel alleen te zeggen dat in het algemeen rechtvaardigheid in deze wereld sowieso niet bestaat. Dat kan ook niet. Om rechtvaardig te zijn moet je alles weten. Om rechtvaardig te kunnen oordelen moet je alles weten en bovendien alles begrijpen. En dan ook nog de verantwoordelijkheid durven te dragen om daarna recht te doen. En in de praktijk werkt het zo niet. In de praktijk is rechtspraak afhankelijk van een heleboel zaken die met recht als zodanig niks van doen hebben. Het heeft van doen met filosofie, met persoonlijke opvattingen, persoonlijke voorkeuren, levensbeschouwing, wereldbeschouwing of hoe het allemaal maar heten mag. En de waan van de dag uiteraard. En zo is dat nou eenmaal. Hè. Bovendien, zakelijke belangen spelen een zeer grote rol. Ik bedoel dit, als je een paar duizend euro schuld hebt, dan ga je ervoor in de bak. Dan kleden ze je uit, dan nemen ze je spullen in beslag en ze jagen je huis uit als je huurachterstand hebt en zo. Maar ja, als je een paar miljard schuld hebt, dan springt de hele wereld je bij om je te helpen. Dat weet je toch, hè? Is dat recht? Dat heeft met recht helemaal niets van doen. Het heeft te recht met mogelijkheden en onmogelijkheden. Het heeft van doen met wat voor consequenties die dingen hebben enzovoorts. En ze laten jou rustig failliet gaan en in armoede terechtkomen. Is maar één mens, wat zouden ze zich zorgen maken? Ze kleden je uit, bovendien, dat is gebruikelijk. Het is altijd zo geweest met de heersende klasse. Nee, of het nou van links of van rechts kwam, dat maakt echt geen verschil hoor. Het is altijd zo geweest. Maar als het om grotere zaken gaat, dan liggen de dingen ineens anders. Maar wat de Heer van zijn volk vraagt, is dat ze trouw zijn aan zijn inzettingen. Waarom ook niet? Er kan er niks gebeuren. Als men trouw is aan zijn inzettingen, zal de Heer hen zegenen. Die staat daarachter, die geeft de garantie. Maar we hebben een wereldbeschouwing ontwikkeld waar God buiten staat en waar we de zaken zelf moeten regelen. Anders komt er niks van terecht. En dat blijkt dus niet te kunnen. En dus struikelt het recht op de straat, heet dat elders in de Bijbel. Omdat men God niet in erkenning wenst te houden. En de Heer heeft zich gedemonstreerd aan Israël in de loop der geschiedenis. Ze weten wie hij is, ze weten hoe hij reageert. Maar niettemin trekken ze zich niks van hem aan. En in plaats daarvan om aan te voldoen aan hun religieuze gevoelens en behoeften, dienen zij de afgoden. Nou ja. Maar hier staat het weer eens. Er staan een stelletje tekstverwijzingen onder die ik u vandaag bespaar. Want het is een van de belangrijke thema's trouwens in het profetisch woord. Niet alleen dat men ongelovig is, maar men trekt zich van dat woord van God niks aan. Dat men heeft. En eigenlijk voor ons Nou ja, wij zouden daar ook een les aan trekken. Het is maar niet dat wij geloven in de Heer Jezus. We hebben een hele Bijbel gekregen en we zouden ons daardoor laten onderwijzen en daar de consequenties uittrekken en dus ook inderdaad leven uit geloof. In vertrouwen dat wij het niet kunnen, maar wij doen gewoon wat van ons gevraagd wordt en de Heer zal ons zegenen. Daar leven wij uit. En de Heer zegt, nou ja, jullie doen dat niet, mijn volk doet dat niet. Vers 29, zou ik over die dingen geen bezoeking doen? Hetgeen natuurlijk een retorische vraag is. Natuurlijk doet de Heer daar bezoeking over. Die laat niet met zich spotten. Zou mijn ziel zich niet wreken aan zulk een volk als dit? Als het zich zo gedraagt, buiten mij om, dan gaan ze maar buiten mij om en dan gaan ze in ieder geval buiten mijn land. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Wat dat betreft kun je zeggen dat een belangrijk deel van Israël, ik bedoel nu de 10 stammen, dus het Noordelijke Rijk, een belangrijk deel daarvan, eigenlijk het grootste deel, is inderdaad min of meer goedschiks het land uitgegaan. Onder het motto, nou ja, hier valt op de wijze waarop wij leven willen, valt hier niet te leven. Dus we gaan er vandoor. En dat hebben ze dus tamelijk fanatiek gedaan in de loop der tijd. En degene die niet fanatiek genoeg waren erin en dachten, nee, we blijven hier. Nou ja, die zijn uiteindelijk of gedood of weggevoerd definitief in de Assyrische ballingschap. Maar dit was een hardnekkig volk, het wilde niet weg. Het heeft alle kans gekregen om weg te gaan, overigens. Ze heeft zelfs nog de kans gekregen toen uiteindelijk in de laatste fase Nebukadnezar het beleg sloeg om Jeruzalem. Toen moesten die legers weer weg. Die waren elders nodig in verband met de Egyptische activiteiten. Dus die legers vertrokken weer. En toen hadden ze dus alle gelegenheid om alsnog Jeruzalem te verlaten. Mede op grond van het woord van de profeten. Jeruzalem zal verwoest worden, het zal in handen vallen van de Babyloniërs en er komt een eind aan de Joodse staat. En ze kregen de gelegenheid om te vluchten, ook in de allerlaatste instantie, en hebben het niet gedaan. Iets dergelijks heeft zich trouwens herhaald in de dagen dat de Romeinen Jeruzalem verwoest hebben, in het begin van onze jaartelling. Precies zoiets. De Romeinen waren weer ergens anders nodig, het beleg werd opgeheven, maar ze bleven gewoon in Jeruzalem onder het motto, nee, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen der volkeren. En de Heer zal Jeruzalem beschermen enzovoorts. Maar ja, dat kom je hier in Jeremia ook tegen en in onze dagen kom je het ook tegen. En de Heer zegt, ja, ze kunnen wel zeggen, al zo zegt de Heer, maar ik heb niks gezegd. Ik heb niet gesproken, zegt de Heer. En de enige die er zond was Jeremia hier. Als enige onder die valse profeten. Maar ze wilden niet luisteren. Niettemin, de Heer brengt een oordeel. Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiet er in het land. En dat zou niet voor het laatst zijn overigens. Namelijk de profeten profeteren valselijk. Want die profeteren, daar komen we later ook nog wel tegen, dat Jeruzalem gered zal worden. En dat de vijand niet te vrezen zou zijn. Ten slotte, die Assyriërs, die de 10 stammen uiteindelijk hadden weggevoerd, die Assyriërs hebben ook voor de poorten van Jeruzalem gestaan. Dat is inmiddels meer dan 100 jaar hiervoor overigens. En toen, van de ene dag op de andere, waren ze weg. Hè? Dat weet u nog, hè? Het was nog de tijd van Juda niet. De koning van Juda ging naar de tempel en bad tot de Heer en liet hem de papieren brief van de tegenstander zien. En zegt, Heer, u ziet wat ze geschreven hebben. Hoe ze u beledigen. Als u dat op u laat zitten, moet u dat weten. Maar ter wille van uw naam en uw eer, doet u er wat aan. En de Heer deed dat. De andere dag waren je legers gewoon weg. En we weten niet hoe. En in de Assyrische annalen, u weet hoe het gegaan is, Nineveh is verwoest geworden, de hoofdstad van de Assyriërs. Maar de boekhouding is behouden gebleven. En die hebben ze 100 jaar weer opgegraven enzovoorts. Al die duizenden kleitabletten enzovoorts. En daar staat het verhaal wel in, maar niet waarom ze teruggekeerd zijn. Wel dat die legers onverrichte zaken, dat ze wel tot Jeruzalem geweest zijn, maar vandaar zijn teruggekeerd naar Assur. En dat Sanherib daarna bovendien in de tempel van, zijn, van Marduk... Nee, dat kan niet. Ik weet niet meer welke god. Maar goed. Maar daarna in zijn tempel ging om zijn god te aanbidden. En ter plekke hebben ze hem daar vermoord. Zijn eigen zonen. Maar er staat niet bij waarom ze teruggekeerd zijn van dat beleg. We weten het nu nog niet waarom. Maar op een of andere wijze heeft hij ze weggejaagd. En er zullen profeten geweest zijn die goed van de tongriem gesneden waren, weet u wel, met grote homiletische kwaliteiten. En die gezegd hebben, nee, de Heer heeft dat in het verleden gedaan in verband met Assur. Nu hebben we met weer zo'n rijk te maken, met Babel. Maar Jeruzalem zal gered worden. En Jeremia moest zeggen, Jeruzalem zal niet gered worden. Maar heel Judea niet. De profeten profeteren valselijk. En de priesters heersen door hun handen. In de praktijk betekent dat gewoon door hun werk. Door wat zij met de handen doen. U weet toch dat de Heer de handen van de priesters gevuld heeft? Dus de uitdrukking bij de aanstelling van het Levitische en Aaronitische priesterschap in het Oude Testament. De Heer zou hun handen vullen om wat te doen, zou ze wat te doen geven. Maar hier staat dat ze van hun doen en wat ze te doen hebben gebruik maken om te heersen over het volk. In de praktijk om hen te onderdrukken, want dat is de echte betekenis van het woord dat men hier vertaald heeft met heersen. Het is namelijk niet het normale woord voor heersen. Het is het Hebreeuwse rada en wij kennen het in het Nederlands als raderen. En u weet wat raderen is? Ja, met zo'n getand wiel eroverheen gaan. Kapot maken. Normale betekenis is die van vertreden, onderwerpen, afbrokkelen, nemen, zelfs stelen. Maar in de praktijk dus alles wat maar met vernedering en onderdrukking van doen heeft. Zodat hier laten we zeggen, de geestelijken, de religieuze klasse, hoe heet zoiets. De profeten en de priesters in de praktijk het volk onderdrukken en bovendien voorliegen. Misbruiken. Voor hun eigen middelen is het idee. En dan denk je, dat is ze kwalijk te nemen, maar er staat er laconiek achter. En mijn volk heeft het gaan al zo. Want jongens, dat volk. Ik weet wel dat er van hogerhand op het gewone volk wordt neergekeken. Wij zijn vee, ook in de democratie, of juist daar, want daar heet het stemvee, weet u wel. Wij zijn vee en wij produceren inkomen voor de overheid en al dat soort dingen meer. En sommigen voelen zich dan onderdrukt. Maar de algemene gedachte hier is, dat is ook inderdaad zo, maar het volk vindt dat wel prettig. Dus ze onderdrukt worden. En dat vindt u misschien vreemd als ik dat zeg. Maar hadden we het al over hondenrassen gehad? Ja, als je hond een beetje onder controle houdt, moet je hem onderdrukken. Een kat moet je vriendelijk bejegenen, anders komt er helemaal niks van terecht. Maar honden, die moet je af en toe flink aanpakken, zal ik maar zeggen, onderdrukken. Dat vinden die beesten heerlijk. Ze zijn slaven per definitie. Ik weet het zeker, want Midas Dekkers zei het zelf. Nee, onder andere dan. En hij is geen hondenvriend, overigens, maar dat is weer wat anders. Maar het is echt waar. Maar mensen zijn dikwijls ook zo. Die voelen zich heel, want wij zijn toch oprechte belastingbetalers. Weet u wel? Wij betalen er toch voor en zo. Nee, wij worden onderdrukt en uitgemolken enzovoorts. En wij vinden dat eigenlijk waar. Dan stellen we wat voor, weet u wel. Gezamenlijk doen we dan toch wat enzovoorts. En mocht u het echt vreemd vinden, dan zou je eens moeten lezen wat er staat. Nu staat geen schriftverwijzing bij. Naar Korinthe. Maar staat in 2 Korinthe 11. Daar heb je namelijk christenen die zo zijn. Zijn niet de beste, moet ik u eerlijk zeggen. Maar er staat in 2 Korinthe 11, vers 19... Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, terwijl gij wijs zijt. Het is sarcasme ten top, hoor, overigens. Gij verdraagt gaarne de onwijzen, en beschouwt u zelf als wijs. Want gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft boven u, zo u iemand in het aangezicht slaat. Soms denk ik, dit is de beschrijving van het Nederlandse volk in 2012. Maar het waren de christenen in Korinthe. Een paar jaar geleden. Gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt. En dat verdragen, dat is nog een term alsof ze het moeite kost om... maar oké, doe maar. Ze kunnen ermee leven, maar dat is niet eens de term. De echte betekenis van de term is dat ze het prettig vinden. Ze scheppen daar een behagen in. Dat heet masochisme trouwens. Een term eigenlijk uit de psychologie. Men wil graag onderdrukt worden. Net als een hond. Maar een hond is een onrein dier, dat weet u, hè? In de Bijbel. Nou ja, zo wordt Israël beschreven. Eigenlijk heeft dat alles van doen ook met religie. Want religie per definitie brengt de mens in banden. Dat heb ik u ook wel eens verteld, hè? Religie komt van ligaren en dat betekent binden. Religie is per definitie een binding. En mensen zijn religieus. Ze willen gebonden worden. Ze willen verplichtingen hebben. Ze willen niet vrij zijn. En vandaar dat zoveel christenen zich onder de wet laten brengen. Of onder andere vleeselijke beginselen, aardse beginselen, zoals de Korintiërs enzovoort. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we vrij zouden zijn en vanuit die positie verantwoordelijkheid zouden dragen voor elkaar, voor onze naasten, voor onze volksgenoten enzovoort. En dan zal de Heer ons zegenen. Want die maakt deel uit van wat ik dan toch voor de gelegenheid maar noem het sociaal-economisch systeem. Maar als je de Heer daar buiten zet, ja, dan komt er niks van terecht. En dan zegt de Heer, ik erbuiten, dan gaan jullie ook maar mijn land uit dan. En dat wordt dan alsnog weer aangekondigd in hoofdstuk 6. Waar dan wat concreter, als je dat zo mag noemen tenminste, op de dingen wordt ingegaan. Dat begint, daar staat boven de belegering voorspeld. Dat is dus gedetailleerder inmiddels, hè. Dat wordt het steeds meer trouwens in de volgende hoofdstukken. Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem. En het heet kinderen van Benjamin, omdat Jeruzalem nou eenmaal gelegen is in het stamgebied van Benjamin. U weet, het was Jebus, het was het gebied van Benjamin, maar de Benjaminieten waren nooit in staat geweest om de Jebusieten te verdrijven. Totdat David kwam en de stad veroverde en daarna Jeruzalem noemde. En hoewel David natuurlijk uit Juda was, was Jeruzalem, dat zijn residentie werd, en dat eigenlijk voor altijd, was Jeruzalem toch gelegen in het gebied, stamgebied van Benjamin. En dus staat er, gij kinderen van Benjamin. Men zal het niet al te letterlijk opvatten, maar het idee is gewoon dat degenen die daar wonen, dus wonen op het grondgebied van Benjamin, en als zodanig worden ze als zonen van Benjamin beschouwd. Maar er staat vlucht, met groepen, in hopen, in menigte. Uit het midden van Jeruzalem blaast de bezuin te Tekoa en heft een vuurteken op te Bet-Gerem. Waarom dat in die twee plaatsen moet, daar is geen reden voor. Waarom het in die plaatsen moet, Tekoa of Bet-Gerem. Het idee is alleen dat we hier van doen hebben met een woordspeling. Want Tekoa, dat betekent zoveel als een bezuin. En daarom staat de blaas de bezuin te Nou ja, in die plaats die zo heet. En dat is het dan. En dat geldt voor Bet Gerem net zo goed. Richt je een vuurbaken op. Dat is een interpretatie van de naam Bet Gerem. En dat is het dan. Maar het gaat niet speciaal om een bepaalde locatie waar dat zou moeten of zoiets. Maar blaas de bazuin heft een vuurteken op. In de zin van een signaal, want boodschappen, signalen werden doorgegeven dikwijls met vuren. Als je tegenwoordig in Israël komt, leggen ze dat ook uit, hè. Jeruzalem, en dan had je een of andere paleis, hoe heette dat ook weer, paleis van Herodes, aan de overzijde helemaal van de Jordaan. En daar kon je dan zien, als je in de ene plek een vuur oplichtte, kon je dat op die andere berg zien. En vandaar kon je dat dan weer zien in... Hoe heet het daar? Ik ben die namen kwijt. Masada, want dat was ook een paleis van Herodes. Dat wil zeggen, op die hoge bergtoppen werd een vuur opgericht als signaal. Denk erom, er is hier wat aan de hand. Als waarschuwing enzovoort. En daar gaat het om, hè. En een bazuinblaas heeft altijd van doen met dat er iets aan de hand is... en dat het koningschap als zodanig bedreigd wordt en dus het koninkrijk... En meer betekent het niet, denk ik. Want er kijkt een kwaad uit van het noorden. Er wordt vanuit het noorden geloerd, om het woord er vanavond maar in te houden dan. Hè. Er kijkt een kwaad uit van het noorden en daarmee een grote breuk of eventueel verbreking. Want die Babyloniërs die komen nou eenmaal uit het noorden het land binnen. Hè. Zo ging het altijd. Ze kwamen of uit het zuiden of uit het noorden. Uit het zuiden alleen maar eigenlijk... De Amalekieten eventueel en de Egyptenaren. En soms is daar niet eens verschil tussen. En anders komen ze uit het noorden, wie het maar waren. De Syriërs, de Assyriërs, de Babyloniërs komen langs het noorden het land binnen. Want van het oosten uit is dat slecht te doen via de woestijn namelijk. Dus een kwaad vanuit het noorden, waarbij het noorden ook nog de betekenis heeft van iets mistigs, iets duisters. Dat is wat... dat woord voor noorden nou eenmaal betekent. Dat wil zeggen, er rijst iets op, er doemt iets op uit de nevel... en daar is de vijand dan ineens. Hè? Het is gevaarlijk. Ik heb de dochter van Sions bij een schone en wellustige vergeleken. Ja, de bedoeling is niet een man, maar een vrouw. Want zo wordt de dochter Sions beschreven... inclusief de term dochter Sions, uiteraard... Maar er zal van die wellustige vrouw niet te veel terechtkomen... want er zullen herders tot haar komen met hun kudden. Zij zullen tenten rondom tegen haar opslaan. Zij zullen ieder zijn ruimte afweiden. En dat is een beschrijving van het beleg inderdaad... dat om Jeruzalem geslagen zou worden. Dan wel gelegerd zou worden... Heilig de krijg tegen haar, maak u op en laat ons optrekken op de middag. O wee ons, want de dag heeft zich gewend, want de avondschaduwen neigen zich. Dit is een hoge mate dichterlijke taal. De dag, de tijd van het licht en daarmee de voorspoed en vreugde verdwijnt. Het wordt nacht, het licht gaat langzamerhand uit over Jeruzalem. En u wordt geacht deze uitdrukkingen dan gewoon zo te begrijpen in wat het betekent. Hè? Het wordt duisternis, er komt ellende. Maakt u op en laat ons optrekken in de nacht en haar paleizen verderven. Dat zijn dan weer de woorden van de vijand, uiteraard. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, houdt bomen af en werpt een wal op tegen Jeruzalem. Dat is de belegering. Zij is de stad die bezocht zal worden, waarover bezoeking gedaan zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. Onderdrukking. Waarbij dan toch enige verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de leiders van het volk. Dat wil zeggen de profeten en de priesters en eventueel het koningshuis van die dagen. In het midden van haar is enkel verdrukking, gelijk een bornput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. Zij brengt slechts boosheid voort. Geweld en verstoring wordt in haar gehoord. Weedom en plaging is steeds voor mijn aangezicht. Laat u tuchtigen... dat wil zeggen opvoeden. Jeruzalem, opdat mijn ziel niet van u afgetrokken worden, opdat ik u niet stelle tot woestheid en tot onbewoond land. Waarbij woestheid dus gewoon betekent onbewoond land, hè? Net als in Genesis 1. Woestheid, tohu. Woestheid en ledigheid. Onbewoond, ledig. Maar het zou ledig worden. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zij zullen Israëls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok. Het overblijfsel van Israël, maar het overblijfsel van Israël hier is Juda. Uitgaande van Israël als alle stammen van Israël, er zijn er maar 2,5 over ongeveer, hier in Judea. En dat zal vlijtiglijk nagelezen worden. Dat wil zeggen, voor zover er nog vruchten zijn aan de wijnstok, voor zover er nog wat groeit aan die boom van Israël, zal het geplukt worden. Breng uw hand weder gelijk een wijnlezer aan de korven. Dat wil zeggen, er worden druiven afgeplukt en in de korven geworpen. En zo zal wat van Israël over is, afgeplukt worden. Het is een beeld dat trouwens ook in Jesaja gebruikt wordt. De bomen worden geschud. In Openbaring trouwens ook. Komt het ook nog voor waar het gaat over een vijgenboom. Tot wie zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? Ziet, hun oor is onbesneden. Dat wil zeggen, er is een bedekking over het oor. Zodat ze niet kunnen toeluisteren. Ziet, het woord des Heren is hun tot een smaad. Zij hebben geen lust daartoe. Zij voelen zich gesmaad door het woord van God. Dat gebeurt in onze dagen net zo goed, hè? Heel eenvoudig, als je zegt dat mensen zondaren zijn van nature, dan wordt het merendeel meteen opstandig. Want naar eigen maatstaven vindt men zich toch nog wel een goed mens. Men beschouwt het woord van God als beledigend voor de mens. En dat is weer zo, omdat de mens het veel te hoog in zijn bol heeft, hè? Veel te groot van zichzelf denkt. En men doet dat dikwijls zelfs aan de hand van bijbelteksten. Komen ze regelmatig tegen, die beweringen. De mens als de kroon der schepping, de mens als beelddrager Gods, de mens die verantwoordelijk gesteld wordt voor heel de aarde, enzovoorts. En dat men daarmee uitspraken aanhaalt die in werkelijkheid slechts van toepassing zijn op de Messias, dat weet men niet, hè. Want men zoekt schriftgedeelten die aan de mens een hoge positie geven of schijnen te geven. Men denkt er veel te groot over. En als God dan over de mens spreekt, dan vindt men dat God de mens beledigt. En men neemt het hem kwalijk. En dat staat hier ook, en daarom willen ze niet horen. Daarom ben ik vol van des Heren grimmigheid. Dit is af en toe wisselen, je moet af en toe uitzoeken wie is hier aan het woord. Wel, dit is de vijand, dit zijn de Joden zelf, dit is de Heer en nu is het weer Jeremia. Maar ik ga op die dingen niet in, omdat het een heleboel tijd kost en omdat het zich vanzelf wijst. Ik ben vol van des Heren grimmigheid, ik ben moedig geworden van inhouden. Dat wil zeggen, dat Jeremia vertelt hier eigenlijk dat hij eigenlijk zijn best heeft gedaan om het woord des Heren dan maar niet te spreken, omdat ze toch niet willen horen. Hij zegt maar, ik word moe van het inhouden. Ik moet mezelf bedwingen en dat is een vermoeiende aangelegenheid. En dus zegt hij nu, ik zal ze uitstorten, die woorden des Heren. Ik zal ze uitstorten over de kinderkens, op de straat en over de vergadering der jongelingen tezamen. Want zelfs de man met de vrouw zullen gevangen worden, de oude met dien die vol is van dagen. Dat wil zeggen, er komt een universeel oordeel over het volk. En moet ik dan zwijgen omdat ze het niet horen willen? Het brandt hem op de lippen en hij zegt, nou, ik ga het toch doen. Hij kon het ook doen, de Heer had hem gezegd dat hem niks ernstigs zou overkomen. Maar dat was hoofdstuk 1. Maar het is geen dankbare taak. En ik ben van mening, dat is het in onze dagen nog steeds niet. Het is geen dankbare taak. Natuurlijk, er zijn mensen die horen, maar in het algemeen niet. Integendeel. Maar ze zullen gevangen genomen worden. De jongeren, de ouderen. Hun huizen zullen omgewend worden tot anderen. Dat wil zeggen, hun huizen zullen gegeven worden aan anderen. Met tezamen de akkers en vrouwen. Want ik zal mijn hand uitstrekken tegen de inwoners deze land, spreekt de Heer. De gedachte is altijd dat als het gaat over het volk, gaat het over de mannen. Dat mag je ook niet meer zeggen, denk ik, maar zo gaat het. En de vrouwen worden hier in dit vers zelfs beschouwd als het bezit van het volk of van de mannen. Ik kan het ook niet helpen. En vraag me niet of ik het met Jeremia eens ben of niet. Of met de Heer, want het doet verder niks te zaken. Het is hoe het beschreven wordt. Dat wil zeggen, het volk wordt verwijderd en wat je dan overhoudt, dat is vogelvrij. Is buit, oorlogsbuit. En de vrouwen horen gewoonlijk bij de oorlogsbuit. Ik hoop dat u dat wel eens gemerkt hebt in de Bijbel en anders daarbuiten wel. Hè? Want ik zal mijn hand uitstrekken, zegt de Heer, tegen de inwoners deze lands, spreekt de Heer. En ik zei al, het is in onze dagen net zo van toepassing. Want van hun kleinste aan tot hun grootste toe pleegt een ieder van hen gierigheid. Mensen worden zo opgevoed. Ook in onze dagen. Ze plegen gierigheid in ieder van hen. En van de profeet aan tot de priester toe bedrijft een ieder van hen valsheid. Het is uiteraard een parallelisme. Het is niet alleen het volk dat zich hier aan schuldig maakt, maar de priesters en de profeet ook. Hoe verrijkt men zich? Uiteraard ten koste van een ander, want daar komt het op neer. En zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het lichtste. Dat wil zeggen, de vertalingen verschillen. Dat op het lichtste wordt opgevat als voor een deel, voor een klein beetje. Niet zwaar genoeg, maar licht. Zij genezen de breuk van het volk. Dat wil zeggen, zij... Er wordt een breuk van het volk aangekondigd, een oordeel over het volk. Maar zij zeggen, zij roepen vrede. Of ze in die dagen elkaar al begroeten met het woord shalom, dat weet ik niet, maar je krijgt hier wel de indruk. Ze komen elkaar tegen, ze roepen shalom. Ja? Ik kan nooit nalaten zeggen op een wijze die weinig overtuigend is, moet ik u zeggen. De toon is niet overtuigend. Shalom. Doe maar. Maar de Heer zegt, ze roepen vrede, vrede, maar er is geen vrede. Zij doen net of het niet gaat gebeuren. Zij spreken het weg, ze redeneren het weg. En zij doen dat of op zijn lichtst namelijk gedeeltelijk, of ze doen het op zijn lichtst namelijk heel gemakkelijk. Zij roepen maar heel gemakkelijk, het is vrede. Later vinden we het commentaar in 1 Thessalonicenzen 5, in het Nieuwe Testament. En dat is dus niet meer op deze tijd van toepassing hier. Dat er staat, wanneer ze zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen. En in Ezechiël vind je het ook. Zij roepen vrede, daar toch geen vrede is. En hier staat het ook. Vrede, vrede. Doch daar is geen vrede. En die komt ook niet. Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben? Zo van, zij bedrijven gruwel en ze zouden zich ervoor moeten schamen. Maar ze doen het niet. En ze hebben niet eens in de gaten dat het over gruwel gaat. Ja, zij schamen zich in het minste niet. Weten ook niet van schaamrood te maken. Begrijpen dus ook niet waarom zij zich zouden moeten schamen. En zo is het in onze dagen ook. In onze verworde samenleving. Maar daarom zullen zij vallen onder de vallenden. Dat wil zeggen in grote menigte. Ten tijde dat ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de Heer. Zo zegt de Heer, staat op de wegen en ziet toe en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg zij. En het is duidelijk, lijkt mij, dat onder wegen en paden niets verstaan zou worden. Letterlijk de goede wegen en paden, geografisch bedoel ik. Maar wegen in de zin van de wijze van leven. De manier van leven. Maar vraag er eens naar. Vraag is hoe het nou eigenlijk moet. En hoe men wel zou moeten leven. Wat de goede weg is, om zo te zeggen. En als je die dan weet, wandel daarin. Het is wat de Heer zelf deed in zijn dagen onder zijn tijdgenoten in Juda. Hij vroeg hen ernaar. En hij verwees hen naar de schrift en stelde de vragen over. Wat betekent dan dit? En heb je nooit gelezen dat? En zo verder. Maar het hielp niks, uiteraard. Zij wilden die oude wegen niet. Maar als men het zou doen, vragen naar de oude paden, hoe deden de aartsvaders dat vroeger? Hoe deed men dat onder Mozes en Jozua? Wat zijn de voorschriften? Hoe heeft de Heer zich geopenbaard? Vraag daarnaar en wandel daarin. Dan zult gij rust vinden, en rust is een synoniem voor vrede. Dan zult gij rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij zullen daarin niet wandelen. Ik heb ook wachters over de lieden gesteld, zeggende, luister naar het geluid der bazuin. Waar de bazuin in de brede betekenis gewoon staat voor het woord van God in het algemeen. Maar zij zeggen, wij zullen niet luisteren. Daarom hoort gij heidenen en verneem, dat wil zeggen hoort, o gij vergadering, wat onder hen is, hoor toe gij aarde, zie ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten. Dat kwaad komt is namelijk de vrucht, het resultaat van hun levensbeschouwing, van hun gedachten, hun wijze van denken. Want zij merken niet op mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Ze hebben hun eigen woorden, hun eigen ideeën, wetten, regels. Dat is ook wat de Heer tegen zijn tijdgenoten zei. Hij zei, jullie hebben je eigen wetten om je aan die van de Heer niet te hoeven houden. En die eigen wetten, dat waren die van het judaïsme inmiddels, hè? Maar er is dus weinig veranderd. En dan vraagt de Heer vers 20, waartoe zal dan de wierook voor mij uit Sheba komen? Die wierook voor het reukoffer, daarmee het reukofferaltaar, dat is waar je het eerst aan denken moet, aan welriekende reuk den Heere. En dat is dan wierook dat dan helemaal kennelijk uit Sheba komt, dat wil zeggen, het kost nogal wat moeite om het spul bij elkaar te krijgen, maar waarom zouden ze dat doen als ze toch niet naar de Heer willen luisteren? Wat is de zin van die kostbare, uitwendige religie als men zich simpelweg niet onderwerpt aan het woord van God? En hetzelfde geldt voor de kalmoes. Dan heb je weer een moes. Hier staat kalmus. Ik heb het nagekeken in het woordenboek, staat er niet in. Het heet kalmoes. In het modern Nederlands althans. Dus daar gaan we weer. Kalmoes. De beste kalmoes uit verre landen. Kalmoes, dat is ook reukwerk in de praktijk. Wil u het weten? Wat het is? Het is een waterplant uit de familie der Aaronskelken. Mij zegt het niks hoor. Ik schrijf het dan maar gewoon even over. Ik heb er geen verstand van. Hè? Ja, het zal wel. Een waterplant uit de familie der Aaronskelken. Het wordt ook genoemd, weet ook niemand zeer wel, zwanenbrood. Het staat in het woordenboek dat het zo genoemd wordt, maar niet door ons. Hè. Het heet ook zwanenbrood. En dat gaat dan om de wortel, de stam, de kalmoeswortel. Het is een rietachtige stengel eigenlijk. De Engelsen vertalen het met cane en dan wordt het ineens riet. Maar het wordt verbrand. Of er wordt olie uitgeperst uit de kalmoeswortel. En het wordt voor medicijnen gebruikt. En inderdaad voor reukwerk. Het is een etherische olie. Maar goed. Te vergelijken met wierook dus, zullen we maar zeggen. Maar de Heer zegt, een welriekende reuk voor mij. Doe me niet zoveel moeite. Ik heb liever dat je naar me luistert. Dan hoef je dat ook niet zo ver te halen. En hetzelfde geldt voor de offers, de andere offers, die niet van het reukofferaltaar, maar die van het brandofferaltaar. Uw brandofferen zijn mij niet behagelijk en uw slachtofferen zijn mij niet zoet. Daarom zegt de Heere alzo: zie, ik zal dit volk allerlei aanstoot stellen, en daaraan zullen zich stoten tezamen vaders en kinderen, de nabuur en zijn metgezel, wie het maar is, iedereen, en zij zullen omkomen. In veel latere tijden wordt ook gesproken over aanstoot en een steen des aanstoots waarover men zou struikelen, enzovoorts. God, precies om hetzelfde idee. Ze zullen omkomen, zegt de Heer. Zo zegt de Heer, ziet, er komt een volk uit het land van het noorden. Een grote natie zal opgewekt worden uit de zijden der aarde. Dat is herhaling van wat we eerder al gelezen hebben natuurlijk. Boog en spies zullen zij voeren. Het is een wreed volk en ze zullen niet barmhartig zijn, want dat is wat wreed betekent. Ze zijn niet barmhartig. Hun stem zal bruisen als de zee en op paarden zullen zij rijden. Het is toegerust als een man ten oorlog tegen u, o dochter van Sion. Een groot, onverslaanbaar, onverbiddelijk leger. We hebben zijn gerucht gehoord, onze handen zijn slap geworden. Benauwdheid heeft ons aangegrepen, weedom als van een barende. Het moet een beetje rijmen op of teruggrijpen op de wellustige van vers 2. En dat is nogal een tegenstelling, deze twee dingen. Weedom als van een barende. Gaat niet uit in het veld, nog wandelt op de weg, want des vijands zwaard is er. Schrik van rondom. Men zou opgesloten zitten uiteindelijk in Jeruzalem en er niet uit kunnen. O dochter mijns volks, schort een zak aan en wentel u in de as, maak u rouw eens enigen. En omdat het mannelijk is, heeft men de zoon achtergezet. Maar dat woord enige, yachid, is een vol synoniem voor eerstgeborenen. Gaat om Israël, de eerstgeborene, dat is die enige. De term, ditzelfde woord, yachid, wordt gebruikt voor Isaac. Dus de Heer spreekt tot Abraham. Dat gij mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Maar het ging natuurlijk over Isaac, de eerstgeborene. Enige in de zin van de onvergelijkbare, of in de zin van de unieke, want dat is wat het betekent. En daarom, zoals ze zegt, is in de Bijbel een volstrekt synoniem voor de eerstgeborene, de erfgenaam. En daar gaat het over, hè. Maak u rouw eens enigen, een zeer bitter misbaar. Dat wil zeggen, de enige zoon zal gedood worden. Daar komt het op neer. Want de verstoorder zal ons snellijk overkomen. Ik heb u onder mijn volk gesteld tot een wachttoren. Dit is wat tot Jeremia gezegd wordt dus, hè. Ik heb u onder mijn volk gesteld tot een wachttoren, tot een vesting, opdat gij hun weg zoudt weten en proeven. Jeremia waakt en ziet de dingen gebeuren, weet wat er gebeurt en eventueel legt de getuigenis vanaf, hè. Zij zijn allen de afvalligsten der afvalligen, wandelende in achterklap. Zij zijn koper en ijzer in de zin van hard, want van ouds waren dit de harde metalen. Eigenlijk is het brons en ijzer, maar toen maar weer. Ze zijn koper en ijzer, ze zijn altemaal verdervers. De blaasbalg is verbrand. Dat is de blaasbalg van de smid om het vuur te verhitten, op te jagen. En het vuur is weer nodig om het koper en het ijzer te buigen, te verwerken of zelfs gewoon om het te zuiveren. En daar gaat het ook over. Maar het kost zoveel moeite dat zelfs de blaasbalg verbrandt, zo heet wordt het allemaal, maar het ijzer en het koper laat zich niet bewerken. Laat staan zuiveren, dat is wat er staat. De blaasbalg is verbrand, het lood is van het vuur verteerd. Tevergeefs heeft de smelter zo vlijtiglijk gesmolten, terwijl de bozen niet afgetrokken zijn. Dat wil zeggen, het materiaal laat zich niet zuiveren, Israël laat zich niet tuchtigen. Men noemt ze een verworpen zilver, want de Heere heeft hen verworpen. Dat is een doorgevoerde beeldspraak in verband met metalen. Want zilver staat eigenlijk voor een... Nou ja, het komt overeen met geld. Zilver fungeerde als geld, van oudsher. Was dat nog maar zo, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar daarmee ook voor dat wat gekocht is. Dat is per definitie zilver. Zilver is de uitbeelding van iets wat men heeft aangeschaft... en daarmee ook van verlossing en van het verloste enzovoorts. Maar het is hier verworpen zilver... omdat de Heer dit vrijgekochte, door hem vrijgekochte volk verworpen heeft. De Heere heeft hen verworpen, staat er. Er is namelijk niks mee aan te vangen. Het is niet te zuiveren, het is niet te buigen, het is keihard. Het is, hoe staat het elders? Staat er niet een tekstverwijzing bij? Het staat in Jesaja 48, die lees ik dan tot slot. Vers 4. Omdat ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren zenuw is en uw voorhoofd koper. Daar heb je betekenis dus. Althans, de toepassing van deze begrippen. IJzer is hard, bij Daniel ook. Hè. Het vermaalt en verbreekt. Het is onbuigzaam. En koper ging daar al vooraf. Maar men zou denken aan brons eigenlijk. Vandaar ook dat lood meegenoemd wordt, want het zit daarbij in. Maar toen maar weer. Die metallurgie is mijn onderwerp, is niet mijn sterkste onderwerp, om zo te zeggen. Maar de strekking van het schriftgedeelte is wel duidelijk. Uit zo'n hoofdstuk krijg je dan toch de indruk dat de Heer geduldig is geweest met het volk, er alles aan gedaan heeft, van alles geprobeerd heeft, maar men wil gewoon niet. En het is eigenlijk ook een excuus van de kant van de Heer die zegt: ik heb gedaan wat ik zou doen, ik heb gedaan wat ik beloofd heb in het zicht van iedereen, ik heb geprobeerd hen op de rechte weg te krijgen, ik heb profeten gestuurd, ik stuur jou ook, Jeremia, maar ze willen niet, dus zou ik dan geen bezoek in doen over dat volk? Was de vraag die we in verschillende vormen een paar keer tegenkwamen vanavond. De Heer zegt: ik moet wel, al was maar ter wille van mijn eigen reputatie. Het is mijn volk, het gedraagt zich niet. Ik heb gezegd dat ik het niet tolereer. Ik maak er een eind aan. En daarmee wordt ook de Heer gerechtvaardigd daarin. Maar nou ben ik eigenlijk Romeinen 3 aan het uitleggen. Want de onrechtvaardigheid van de mens contrasteert met de rechtvaardigheid Gods, die in de loop der geschiedenis wel degelijk wordt gedemonstreerd. Juist en vooral ook in de ondergang van deze beide Israëlitische rijken. Nou, daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Wij kwamen in hoofdstuk 6 specifiek in Jeruzalem. In hoofdstuk 7 volgende keer komen we specifiek zelfs in de tempel. Op het specifiek religieuze niveau. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, Vader in de hemel, dat we ook deze avond weer uw woord mochten openen. Dat woord dat ons spreekt over de mens, over Israël, maar in het bijzonder ook over wie u zelf bent. We danken u dat we u mogen kennen als die God die rijkelijk voorziet, in overeenstemming met uw belofte. We danken u dat we ons bewust mogen zijn dat waar wij uw kinderen zijn en trouw zijn aan u, dat u ons niet zou begeven of verlaten, dat u met ons zou zijn tot aan de volleinding der eeuw, dat u ons zou leiden naar onze zoonstelling en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom dat u ons inwijdt in wie u bent, in uw werk, in uw plan der eeuwen, in de geschiedenis, maar in het bijzonder ook in heden en in toekomst. Want u bent die God die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Die niet laat varen het werk uw handen. Die getrouw is en bovendien bij machte is om te doen wat u beloofd hebt. Wij danken u daarom dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat waar wij Christus kennen en hem kennen, dat wij deel hebben aan al deze beloften. En dat waar wij de Zoon hebben, hebben wij het eeuwige leven. Wij danken u daarom dat we ons mogen rekenen tot uw volk in deze tegenwoordige tijd. Omdat u onszelf daaraan hebt toegevoegd. U bent onze herder, onze koning, onze bewaarder, maar ook onze hoge priester. En daarom mogen we onszelf aan u toevertrouwen en vragen u ook, op grond van die beloften die u ons gedaan hebt, wees u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en richt u ons oog op u, opdat uw naam mag verheerlijkt worden in het leven van een ieder van ons. Amen.